Goedemorgen gemeente. Goedemorgen mensen thuis. Dan was je zomaar een uur kwijt vannacht. Zomaar weg. En dan moet je ook nog naar een preek luisteren. Oh, dat kan ook fijn zijn natuurlijk. Dat hoop ik. Niks moet, alles mag. Vanmorgen een preek of een woord wat ik gekregen heb van de Heer. Het gaat over Abraham en Lot in Genesis 13... Vers 1 tot 18. We zullen het in zijn geheel lezen en de tekst zal ook mee verschijnen op de biemer. En vanmorgen zal de vraag centraal staan. Ten eerste voor mijn eigen leven, voor ons leven. Ben jij een zwerver of een pelgrim? En dan beginnen we in Genesis 13. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw. En alles wat hij had. En Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats. Vanuit het zuiderland tot aan Bethel. Naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had. Tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook klein vee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden. Want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferezieten in dat land. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. We zijn toch immers mannen die broeders zijn? Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af? Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten. En zij werden van elkaar gescheiden. Abraham woonde in het land Canaan. En Lot woonde in de steden in de vlakte. En zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op. En kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op en ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Een bekend verhaal, denk ik, voor een ieder. Een bekend verhaal tussen Abraham en Lot. En we gaan even, het punt waar dit verhaal zich afspeelt, is het moment dat Abraham terugkeert naar het zuiderland. Abraham, hij was in Egypte verzeild geraakt, omdat er hongersnood was in het land. En in Egypte is het hem voor de wind gegaan. Hij heeft daar gezegd dat Sarai zijn zus was, om zijn eigen hachje te redden. Maar hier trekt Abraham weer weg uit Egypte. Hij heeft de farao misleid, maar de farao heeft hem gezegend met heel veel rijkdommen en heel veel bezittingen. En dan ga ik het vers voor vers door. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw. En alles wat hij had, en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats. Vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had. Tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere uit. Abraham, hij trekt weg uit Egypte. Hij trekt terug naar het zuiderland. En hij neemt alles mee wat hij daar verzameld had. Waar Abraham eerder afdaalt naar Egypte, trekt hij hier op, stijgt hij weer op naar het zuiderland. Hij gaat hier weer de weg omhoog. Omhoog naar het land waar hij vandaan komt. Omhoog naar het altaar. En dat is de hoge plaats die hij in zijn leven ingebouwd heeft. Abraham, hij trekt op tot bij Bethel. Bethel, huis van God. Abraham, hij wil leven met God. Hij wil leven in de mentaliteit en de gezindheid van zijn God. En dat is ook zijn enige zekerheid. Daar bij Bethel, waar Abraham al eerder een altaar voor de Heer bouwt, daar roept Abraham weer de naam van zijn God aan. Kennen wij dat? Wegtrekken. Wegtrekken uit, weer omhoog gaan. Misschien wegtrekken uit, zelfgerichtheid. Wegtrekken uit alleen maar zichtbaar leven. Wegtrekken uit denken in onmogelijkheden. Maar je kunt wel wegtrekken, maar ik denk dat wegtrekken begint met je laten inspireren door God. En bij God zijn onbegrensde mogelijkheden. En ik denk dat de Heer ons dagelijks oproept om hem te volgen. Hij wil ons inspireren door zijn geest. En ik denk wegtrekken is ook een geestelijke keuze. En het is een geestelijke keuze die je alleen zelf kunt maken. In verbondenheid met je Heer. En in Abraham in vers 1 staat er: zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en alles wat hij had. En dan staat er heel kort achter: en Lot met hem. Het staat er eigenlijk heel kort: en Lot met hem. Maar het zegt veel. Abraham trekt weg uit Egypte terug omhoog. En Lot trekt ook weg uit Egypte. Maar dit is niet de eigen keuze van Lot. Lot gaat met Abraham mee. Een soort meeloper misschien. Waar Abraham heen gaat, gaat Lot heen. En meegaan kan een tijd goed gaan. In de loop van het verhaal zullen we echter zien dat zonder eigen roeping of afstemming op de Heer dit spoor doodloopt. Om de Heer werkelijk te volgen, zul je zelf zijn stem moeten horen. Kiezen om met hem te leven. Kiezen om met hem een relatie aan te gaan. Nu naar onze tijd. Meegaan, meelopen, mee optrekken in de gemeente. Ik denk dat het niet verkeerd is. Het is niet zwart-wit. Ik denk of je hier nou opgegroeid bent, dat je hier bent opgedragen, dat je hier groot bent geworden en van jongs af aan heen bent gegaan. Ik denk een zegen als je ouders je zo opgevoed hebben. Als je de kans hebt gehad om in dit leven, om dit gelijk al te leren kennen. Maar ook dan zul je weten of zul je ervaren dat de roeping voor je eigen leven een moment is dat je ja zegt tegen God voor je eigen leven. Niet omdat je vrienden het doen, niet omdat je ouders het willen, niet omdat de ark een sociaal nest is of omdat de jeugd je plekje is. Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar op een gegeven moment is dit niet de diepste roeping die je hebt. Ik denk op een gegeven moment gaat het erom, wil je de Heer volgen? Wil je de Heer volgen met alles wat in je is? Maar het kan ook zijn dat je zoals ik komt uit een heel ander leven. Hierin niet opgegroeid bent en het eigenlijk, ja, toen ik het leerde kennen, eigenlijk het eerder het dwaasheid vond vanuit de wereld gezien. Maar ook dan gaat het erom, als je de Heer leert kennen, als je leven omdraait, als je vol passie voor hem ontvlamt, dat je zijn stem hoort. Ook dan is het een doorgaand proces van bekering. Ook dan gaat het erom dat je weer opnieuw die keuze blijft maken. Want ook dan kun je een meeloper worden. Een meeloper die meeloopt erachteraan. Maar de Heer roept jou en mij op om een pelgrim te zijn. Een pelgrim te zijn is iemand die op weg is en die op weg blijft. Of je hier nu bent opgegroeid, of omdat je later bent aangesloten, of omdat je hier misschien al 40 of 50 jaar zit, wees een pelgrim en blijf in beweging. En voor die pelgrim moet alles wijken. Alles wijken wat hem belemmert, wat hem tegenhoudt. En de pelgrim moet uit de bron blijven drinken. Hij moet blijven gemeenschap hebben met zijn Heer. En Abraham, in vers 2, Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heer aan. Abraham is rijk, zeer rijk. Hij is rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Een leven in Egypte heeft hem geen windeieren gelegd. En de farao heeft Abram veel geschonken, omdat hij dacht dat Sara zijn zus was. Abram, we zeiden het net al, hij reist terug omhoog. Hij gaat terug naar de hoge plaats. Hij gaat terug naar een relatie die hij had met zijn God. De hoge plaats, Bethel, die hij ingebouwd heeft in zijn leven. Het huis van God. En dat vind ik zo mooi. Abram roept daar weer de naam van zijn Heer aan. Voor Abram eigenlijk zijn enige zekerheid. En de enige garantie voor zijn leven. Niet zijn bezit is zijn garantie. Nee, enkel deze zekerheid. Zijn relatie met de levende God. En dit is de enige weg ook om Gods belofte te realiseren. Abram zal het hele land in bezit nemen. Wonen in het land, vruchtbaar zijn, talrijk worden en gezegend worden in het land. Maar hier is eigenlijk nog niks van zichtbaar. Het land is nog kaal, het is dor, het is eigenlijk gewoon een woestijn. Het is nog een belofte. Mooi hè, ook voor ons, voor mij en voor jou. Er is altijd een weg terug omhoog, weg uit Egypte. En Abram gaat die weg als een ware pelgrim, terug naar het altaar. En het viel mij vanochtend op toen ik de preek voorbereidde, ik had dat er niet in staan. Hij reist van rustplaats tot rustplaats. Ik vind dat zo mooi, ik verlang daar wel eens naar. In de hectiek van de week, in alle drukte, hij gaat van rustplaats naar rustplaats. Ik denk, een plaats waar hij de Heer ontmoet. Waar hij leest, waar hij de stem van de Heer hoort en waar hij rust vindt. Van rustplaats tot rustplaats leven. Ook voor ons, denk ik, heel belangrijk. En de weg terug omhoog, mooi hè? Hij is er altijd weer. Ook als er misstappen zijn. Of dat je misschien afgedwaald bent of verzand. Of je vastgelopen bent. Soms zijn het bewust foute keuzes of heel onbewust. Waarin de vijand je wil afvoeren naar Egypte. Ik dacht aan afdalen misschien in oppervlakkigheid en afleiding. Zat prikkels, sociale media, internet, televisie, binge-watching noemen ze dat tegenwoordig. Als je dan achter elkaar op de bank kunt liggen films kijken. Maar ja, wat schiet je er mee op? Maar oké, ik zal eerlijk zijn, ook voetbal op tv kan zo'n slurpende werking hebben. Ik herken dat wel. Klagen over de gemeente en kritiek hebben op keuzes die er gemaakt worden in de gemeente. Of over het woord dat gesproken wordt. Je weet toch tenslotte zelf wel wat de juiste koers is. En hebt kennis genoeg om alles zogenaamd te weerleggen. Of de geest van het altijd tekortkomen. O, zo herkenbaar in deze tijd. Je moet zorgen dat je bijblijft in bezit en financiën. Je zou zomaar eens de boot kunnen missen. Eerst mijn gezin en belangen op orde. En voordat je het weet heerst de mammon en voert die mensen af. Zoals Abraham terugkeert naar het altaar in Bethel, zo kunnen wij ook terugkeren naar Gods huis. Gods leven. Juist in deze coronatijd wil de vijand mensen losweken van de gemeente. Hij wil mensen af laten dalen naar het geestelijk Egypte. En het gaat heel geniepig. Langzaam weekt hij mensen los van de gemeente. Ach, gemeente zijn, ik kan het wel zonder. En daar waar online diensten misschien eerst nog vernieuwend waren en mooi, wordt het eigenlijk saai en een sleur. En voordat je het weet, haak je misschien wel af. De vijand werkt ook met angst om mij en jou verder te isoleren en los te weken van de gemeente. De vijand wil isoleren, ook als je de hele week thuis werkt en je zit al thuis. Dat kan voordelen hebben, maar ook nadelen. En eigenlijk valt de gemeente dan een beetje ertussenin. Aan de ene kant wil je heel graag, maar aan de andere kant zijn er zoveel beperkingen. Je mag niet zingen, je mag dat niet. En de paasdienst, die gaat nou ook al niet door. Och, moet je eens opletten of die niet doorgaat. Volgende week zullen we hier een dienst hebben. Paasdienst. Maar Jezus zegt altijd weer tegen jou en tegen mij. Keer terug, volg mij verder omhoog. Als een geestelijke pelgrim naar Bethel, naar het huis van God. Laat Egypte achter je en trek op naar het beloofde land. Gemeente zijn, wat een zegen en wat een rijkdom. Zoals Jannie zegt, laat uw hemel, schuif het dak naar uw hemel open. Ik heb het wel eens nodig gedurende de week. De andere dag, en dan gaan we even verder, want anders ben ik even de draad kwijt. Even kijken. Ik ga even terug, want ik ga te snel, sorry. In vers 5 ga ik verder. Lot, die met Abram meeging, had ook kleinvee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden. Want zij hadden veel bezittingen, zodat zij niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferezieten in dat land. En Abram zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, tussen mijn herders en jouw herders. We zijn toch immers mannen die broeders zijn? Zowel Lot als Abram gaat het voor de wind. Er is overvloed in het zichtbare. En hier beginnen ook de problemen. Er ontstaat oneenigheid tussen de herders van Abram en de herders van Lot. En het gaat over de rijkdom en de beschikbare ruimte die er is. En er ontstaan interne conflicten. En dat te midden van vijandige volken. Want er staat dat de Canaanieten en de Ferezieten ook in dat land wonen. Ook deze vijandige volken claimen ruimte en proberen ruimte in te nemen in jou en mijn leven. En dit is eigenlijk heel triest. Twee keer geeft de tekst aan in vers 6 dat samenleven op deze manier niet mogelijk is voor Lot en Abram. De ene dag zitten ze samen voor het altaar in Bethel en roepen ze samen de naam van de Heer aan. En de andere dag staan hun herders tegenover elkaar in conflict over de rijkdom in het zichtbare en de ruimte. De hechte relatie onderling die er is ook met de Heer, wordt aangetast. Hun bezit is gewoon te veel. O, wat triest dat rijkdom en bezit en overvloed je kunnen doen afhaken, zodat je Gods belofte niet gaat beërven. Lot, enkel gericht op zichzelf, op zijn welzijn en zijn positie. En ik denk niet ten diepste zichtbaar gezien dat ruimtegebrek het werkelijke probleem is. Het werkelijke probleem is dat er een geestelijke splitsing ontstaat. Het gaat om twee manieren van leven. De manier van de leven van de herders van Lot in het zichtbare en de manier van het leven van de herders van Abram in de geestelijke wereld. Lot en zijn herders zijn gericht op het zichtbare. Hun rijkdom, status, bezit is in het natuurlijke. Hun belang is alleen hun eigen belang. En daartegenover de geestelijke gezindheid van Abram en zijn herders. Abram leeft en kijkt anders. Hij kijkt in de geestelijke wereld. Niet aardse rijkdom en bezit bepalen zijn positie en status. Zijn geestelijke relatie met zijn God is zijn enige zekerheid. Twee manieren van leven. Lot en zijn herders in het zichtbare. Abram en zijn herders in het onzichtbare. Uiteindelijk gaat dat niet samen. Misschien wel een tijdje. Maar uiteindelijk is samenleven onhoudbaar en ontstaat er twist. Twee manieren van leven. Twee soorten gezindheid. Twee soorten perspectief. Toen, maar ook in deze tijd. In ons eigen leven. Ook wij leven toch in een tijd van overvloed. Ook te midden van een crisis. Eén knopje en je kunt laten komen wat je maar wil. De volgende dag, of misschien zelfs dezelfde dag, brengen ze het nog bij je thuis. Overvloed. Een en al overvloed. Alles draait om geld, om macht en positie. We moeten zorgen dat de economie gaande blijft en dat de coronacrisis eigenlijk wel er is. Maar we moeten zorgen dat we aangehaakt blijven, dat we doorgaan, dat we alles op de rit houden. En daar draait de maatschappij om. Opkomen voor je eigen belangen en positie. Twee manieren van leven. Voor jou en voor mij. Ook in deze tijd. En ik ken het wel. We accepteren soms ook geen onzekerheden meer. Geen onzekerheden meer. Alles moet duidelijk zijn. Alles moet vaststaan. We volgen de besmettingen en we willen alles in de hand houden. Geen onzekerheden meer. Maar als deze crisis ons één ding leert, dat is dat er in het zichtbare heel veel onzekerheden zijn. De ene dag heb je nog werk en is alles zeker. En de andere dag zit je ziek thuis of ben je je baan kwijt. De ene dag ben je nog gezond en de andere dag ben je ziek. Eigenlijk is er helemaal niks zeker. Nou ja, er is wel wat zeker. De manier van leven zoals Abraham leeft. Dat is een zekere manier van leven. En ik denk dat de vijand loert, ook in deze tijd, om als een slang mensen los te weken van de gemeente. En je doen richten op het zichtbare. Maar ook nu is er de Abraham manier van leven. De pelgrimmanier, een totaal andere manier van leven. Een manier van leven die, zoals Paulus zegt, voor de wereld, ik dacht het ook aan het begin, een dwaasheid is. Wie zo leeft, vindt enkel zijn zekerheid in de belofte van God. In het aanroepen van God. Niet het zichtbare bepaalt dan je leven, maar het onzichtbare. Niet aardse rijkdom is dan je zekerheid, maar de geestelijke beloften en mogelijkheden voor jouw leven zijn dan jouw zekerheid. Jouw levende relatie in de Heer, met Hem de hemelen door, jouw toekomst tegemoet. Wat een zekerheid en wat een rijkdom. Dat is zekerheid, ook in een tijd van onzekerheid. En dan is het niet zwart-wit. Ik kan het wel mooi vertellen hier. Je mag best zorgen dragen voor je baan, voor je gezin en voor je huis. Ik denk dat het ook je taak is. Maar de psalmist zegt heel duidelijk, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. En ik denk dat daar eigenlijk de angel zit, waar de vijand op loert. Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Daar waar je moeite hebt om te geven aan de gemeente, mag je jezelf onderzoeken. Waarom is dit voor mij zo moeilijk? Als je hart vrij is in Christus, dan denk je toch ruim en geef je volop. Denk aan Ragab, ruimdenkend. Wederom de vraag, wil jij een pelgrim zijn in de geestelijke wereld? Achter de Heer aan met een helder doel voor ogen? Of blijf je een zwerver in het zichtbare verankerd in schijnzekerheden? Maar in vers 8 kiest Abraham voor de geestelijke weg van de verzoening. Hij grijpt terug op hun relatie als broers. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn toch immers mannen die broeders zijn. Abraham, hij wil de twist en de ruzie stoppen. Abraham wil weer samenleven als broeders. Abraham zoekt naar verbinding in plaats van ontbinding. En ik vind het zo mooi, ook als Lot meeloopt en misschien niet zelf kiest. Dan zegt Abraham niet, dat is je eigen schuld als je zo leeft en dat is je verdiende loon. Nee, Abraham blijft zijn broeders hoeder. Hij blijft instaan voor Lot. Hij blijft het goede zoeken, ook in Lot. En ik denk een oproep aan mij en aan ons om ook in elkaar het goede te blijven zoeken. Om het goede in elkaar aan te wakkeren en elkaar te blijven zien. Elkaar te blijven steunen, ook in deze tijd. Ook als je moeite hebt met je broer of zus, omdat zij of hij totaal anders is of doet dan jij denkt dat goed is. Abraham geeft Lot, zijn broeder, alle ruimte. Te midden van een crisis, te midden van problemen. Het goede zoekend voor zijn broer, zo mooi. En dan staat er, Abraham laat Lot eerst kiezen. Abraham wil met Lot samenwonen in het door God beloofde land. Hij blijft zijn broeders hoeder. In vers 9 gaan we verder. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heere, als het land van Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Lot, hij mag als eerste kiezen. Mooi hè, van Abraham. Abraham laat zijn broer als eerste kiezen. En heel het land ligt voor Lot open. Alle ruimte. Er is ruimte genoeg. Lot, hij kijkt niet naar links, hij kijkt niet naar rechts. Lot, hij kijkt recht vooruit. En hij heft zijn ogen op. Let op die ogen en het opheffen. Lot heft hier zelf zijn ogen op. In het zichtbare. En hij ziet wat voor ogen is, natuurlijk. En hij ziet een paradijselijk land, een lustoord in het natuurlijke. Lot, hij heeft geen oog voor het land van Gods belofte. Hij heeft oog voor het zichtbare. Wat een lustoord, aanlokkelijk. En hij gaat voor wat aanlokkelijk en vruchtbaar is in het zichtbare. Hij kiest ervoor om een man met aanzien te zijn in de natuurlijke wereld. Hij heft zelf zijn ogen op, let op. Zelf heft hij zijn ogen op en kiest voor het land rijk aan water. Eerst moeten zijn eigen zichtbare belangen en behoeften vervuld worden. Hij kiest voor het land in de Jordaanvlakte, rijk aan water en vruchtbaar. En Lot trekt naar het oosten. En zij worden van elkaar gescheiden, staat er dan. Triest eigenlijk, hè? Ze worden van elkaar gescheiden. Zichtbaar gezien scheiden ze hier van elkaar. Maar ik denk dieper gekeken dat het proces van de scheiding in de geestelijke wereld al lang bezig is geweest. Dat die twee manieren van leven, Abraham de pelgrim en Lot de zwerver, dat dat uiteindelijk niet meer samengaat. In de geestelijke wereld is er al een scheiding ontstaan. En de scheiding hier in het zichtbare is een gevolg van wat in de onzichtbare wereld al gebeurd is. Lot een zwerver geestelijk gezien en Abraham de pelgrim. Abraham, hij trekt door. Hij blijft in beweging en volgt zijn God in de hemel. Ook al is hier op aarde nog niets van te zien. Een kaal land, dor, droog, helemaal niks. Gewoon helemaal kaal. En dan staat er, Abraham heft ook zijn ogen op. Maar hij kijkt anders dan Lot. Abraham heft zijn ogen op met zijn God. Je ogen zelf opheffen of je ogen opheffen met je God. Een totaal andere manier van kijken. Abraham in het dorre land ziet waar het heen gaat. Hij ziet zoals zijn God ziet. Abraham ziet een heilrijke en zekere toekomst. Hij ziet nakomelingen zoveel als zandkorrels niet te tellen. Nakomelingen die er ook voor kiezen om een geestelijke pelgrim te zijn. En wij zoals we hier zitten, anno 2021, wij zijn toch ook nakomelingen van Abraham? Wij zijn toch ook pelgrims in een tijd van crisis, te midden van een coronacrisis? Zien we dan deze crisis enkel in het natuurlijke? Of zien we hierin ook de hand van de Satan? Ik dacht de Satan, een andere naam voor de Satan is diabolos in het Grieks. En een diabolos staat er in het woordenboek zo heel treffend, is een door elkaar gooier. Iemand die feiten verdraait, iemand die verwart. En ik denk dat de Satan, de diabolos, bezig is in deze crisis broers en zusters uit elkaar te trekken. Los te weken vanuit van de gemeente. Hij zaait geestelijke verwarring en angst. Ook angst in het zichtbare. De besmettingen nemen toe. Kunnen we dit wel? Kunnen we dat wel? En uiteindelijk heeft hij maar één doel. Gemeente zijn, het moet stoppen. Hij wil gemeenten ontbinden. En Petrus, de grote apostel, waarschuwt ons al. In 1 Petrus 5 vers 8. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En net als Abraham en Petrus moeten wij geestelijk blijven zien dat de duivel de coronacrisis gebruikt om te ontbinden. Hij heeft geen andere bedoeling. Hij wil ontbinden, kapot maken en uit elkaar drijven. Maar Petrus roept ons op juist nu nuchter en waakzaam te blijven. Niet af te haken. Jezus roept jou en mij hier in de zaal, maar ook thuis op om geestelijk in beweging te blijven als een pelgrim. Achter hem aan te gaan. Maar ook te blijven zien zoals Abraham ziet. Om zelf de ogen samen met je Heer op te heffen. En te zien waar het op aankomt en waar het heen gaat. Om zo een geestelijke pelgrim te zijn. En dan val je niet stil. Dan wankel je niet in het zichtbare. En dan hoef je niet alles in het zichtbare op orde te hebben. Abraham is een prachtig voorbeeld voor ons. Ook wij mogen zicht houden in de hemel. Wij mogen blijven leven in gemeenschap met Jezus. Over zekerheden gesproken. Jezus is de enige zekerheid die we hebben. Jezus, hij is opgestaan uit de dood. Nog één week. Nog één week is het Pasen. Wat een week. Ze noemen het de stille week. Aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag. En wat gedenken wat de Heer voor ons gedaan heeft. Hij gaf alle zekerheden op. Hij werd gewoon aan het kruis genageld. Hij ging voor ons de diepste weg. Om leven en overvloed te bewerken. Jezus gaf alles. En wat geef ik dan? Een beetje tijd, een beetje geld. een beetje de Heer, of wil ik ook alles geven voor de Heer die mijn leven is? Jezus is geen ontbinder, maar een verbinder. Jezus wil mensen samenbrengen. Jezus wil jou en mij ook juist in deze tijd blijven verbinden als gemeente. Hij kijkt naar ons om. Hij heeft ons lief. En hij ziet ons als zijn lichaam. We mogen één zijn, ook als we verschillend zijn. Ook als we misschien verschillend denken. Dan mogen we zoeken naar de verbinding. Wat een voorbeeld voor ons. En wat een zekerheid. En dan gaan we verder in vers 12. Abraham woonde in het land Canaan. En Lot woonde in de steden in de vlakte. En zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent. Naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslag geven. En ik zal uw nageslag maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslag geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Weet je nog hoe Lot keek? Hij keek recht vooruit. Hij keek alleen naar wat hij zag in het natuurlijke. Maar Abraham, hij kijkt al anders. Abraham ziet ruim. Hij kijkt het hele land door. Abraham kijkt anders. Abraham kijkt met geestelijke ogen. Hij ziet er hier al iets, een doorkijkje in de hemel. Hij ziet hier iets van het plan van God waar het heen gaat. Nakomelingen als zandkorrels niet te tellen. En Lot, er staat, Lot zet zijn tenten op tot bij Sodom. Sodom, de stad waar onreinheid heerst. De stad vol slechtheid en duivelse invloeden. En nu staat er nog dat Lot zijn tenten opzet tot bij Sodom. Maar verderop, in Genesis, gaat Lot wonen in Sodom. Het trieste is, hij raakt vergroeid met Sodom, met die manier van leven. Hij kiest voor positie en aanzien in de natuurlijke wereld. Hij kiest voor een leven in het hier en nu. Hij kiest voor zichzelf en de heb. En het trieste in het proces van het leven van Lot is dat het van kwaad tot erger gaat. Eerst in het klein afgevoerd worden, maar uiteindelijk loopt deze manier van leven uit op de dood. Is het nou zo zwart-wit? Ja. In Lucas 17 vers 28 zegt onze Heer, Jezus zegt daar, op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten en ze bouwden. Eigenlijk niks anders dan in deze tijd. Kopen, verkopen, kochten, bouwen, feest vieren. Nou ja, dat laatste, de mensen kunnen wat minder bij elkaar komen. Zorgen dat je bitcoins bijblijven, je aandelen. Zorgen dat alles op orde is. Kopen, verkopen. Leven in het zichtbare. Leven als Lot. En toch is er ook die andere manier van leven. Jezus waarschuwt om te blijven leven vanuit je belofte. En vanuit je roeping. Om niet te vervallen en gelijkvormig te worden aan de gewoonte van de wereld. Waar ligt jouw focus op? Waar ligt mijn focus op? Mijn focus ligt nog niet altijd op de Abrahamweg. Ik denk dat het ook nog wel eens voorkomt dat ik in het zichtbare leef en verval op positie, op geld, op bezit. Toch waarschuwt de Heer hier. Planten, bouwen, kopen, verkopen. Waar ben ik mee bezig? Goed om het je af te vragen. Jezus spreekt in Lucas 28 ook over twee manieren van leven. Zoals we hier de Abraham manier van leven hebben als de pelgrim. En de Lot manier van leven als de zwerver, zegt Jezus daar, wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, die zal het behouden. Nou, toen ik tot geloof kwam, en ik kan me voorstellen als je in de wereld leeft, dan is dat toch werkelijk kolder. Dan denk je toch bij jezelf, wat is dit toch? Dan begrijp je deze tekst niet. Iedereen wil toch zijn leven behouden. Niemand wil toch zijn leven verliezen.
Even dieper. Aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag. Jezus verliest zijn leven zichtbaar gezien. Maar hij overwint op de duivel.
Amen. Je leven verliezen. Ik geloof daar waar je werkelijk voor Jezus kiest. En ik spreek uit ervaring in mijn leven. Dan vallen sommige dingen simpelweg weg. Zaken die eerst zo belangrijk waren, die je zekerheid en aanzien gaven, zijn niet meer jouw diepste doel. Je hoeft niet meer alles op te offeren om in het zichtbare alles te behouden. Wat gebeurt er als morgen alles wegvalt? Als je geestelijke ogen werkelijk opengaan, acht je het soms zelfs voor vuilnis, zoals Paulus zegt. En als deze zaken vliest, doet het je niet meer wankelen. Want je weet, mijn zekerheid is Christus. Dit is de enige manier van leven voor mij. Zo behoud ik mijn leven. Filippenzen 20 vers 21 zegt Paulus. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Ook zo'n zin. Als je zichtbaar gezien denkt, dan loop je vast. Maar als je geestelijk gezien denkt, dan klinkt er al iets van Pasen in door. Dan klinkt er iets door van Christus die mijn leven is. Jezus die ons de weg openbaart tot eeuwig heil. Christus die mijn leven is. Zo mooi. En dan gaan we naar het slot in Genesis 14. En de Heere zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent. Naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte. Want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. God zegt tegen Abraham, sla je ogen op vanaf de plaats waar je bent. Al het land dat jij ziet, noord, zuid, oost, west, ik zal het voor eeuwig aan jou en je nageslacht geven. Nakomelingen voor jou, Abraham, als zandkorrels niet te tellen. Ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte. Mooi, hè? Denk even aan Rahab. Ruimte bewerken. Abraham, hij ziet ruimte in de geestelijke wereld. De weg in het natuurlijke is smal en nauw. Maar in de geestelijke wereld ligt er een heil in het vooruitzicht. Ongekend. En Abraham, hij gaat door als een pelgrim. Abraham staat op en trekt verder in de belofte van zijn God. Die belofte is nakomelingenschap. En weet je wat nou het mooie is? Vanuit die lijn, vorige week hadden we het ook over de lijn bij Rahab. Vanuit deze lijn, vanuit deze pelgrimmanier van leven, zal er een ware zoon voortkomen uit het geslacht van Abraham. Jezus Christus zal zich gaan openbaren. Hij komt vanuit deze lijn voort. Werkelijk zoonschap, werkelijke ruimte ontkiemt hier verder in deze manier van leven als een geestelijke pelgrim. Zichtbaar gezien, ik zei het al, eigenlijk totaal nog niks te zien. Abraham, een woestijnland, niks voor ogen. Maar geestelijk gezien, over een dakraam opengaan. Geestelijk gezien is hier al een doorkijkje in de hemel. En dat is geen Sodom, nee, dat is het hemelse Jeruzalem. Abraham ziet al iets van de stad met de fundamenten. Hij weet, deze manier van leven zal uitlopen op onbeschrijfelijke heerlijkheid. En we zingen in een lied, niet te opvatten of te omschrijven in een woord. Ik denk van deze heerlijkheid, van deze volheid, ik denk het nog niet in woorden te kunnen omschrijven. En als er soms iets van valt, als er iets in doorklinkt, ja, dan word je gegrepen. Dan word je gegrepen door het heil in het plan van God. Wat een zekerheid en wat een leven. Deze manier van leven zal uitlopen op de volledige openbaring van Jezus Christus in ons als gemeente. En in Openbaring 21 vers 4 staat dan, 4 vers 4 staat,
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Ook geen rouw en jammerkracht, klacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Amen. Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Het woord van onze Heer, waarachtig en betrouwbaar. Het staat vast. Het is zeker. En dit ziet Abraham al in de hemel. Abraham ziet al, deze manier van leven als een geestelijke pelgrim loopt uit op heerlijkheid. Deze belofte, mensen, van onze God is waarachtig waar en betrouwbaar. Juist ook in deze tijd. Abraham ziet de fundamenten van de stad, van de hemelse stad. En dit doet hem doortrekken. Ook al is er zichtbaar gezien nog niks anders. Ook al is er zichtbaar gezien nog niks te zien. Ziet hij geestelijk al. Ziet hij geestelijk waar het heen gaat. En hij blijft doortrekken. En dan aan jou vanmorgen en aan mij de oproep als gemeente van de Heer. De Jezus zegt, kies voor mij opnieuw. Of kies voor mij dieper. Volg mij. Wees maar een geestelijke pelgrim zoals Abraham. Kies en ga radicaal voor Christus. Ga voor mij, zegt Jezus. En houd vaste koers. Trek door in je leven vanuit je eigen roeping en je visie. Als een pelgrim trek je door achter Jezus aan. Geen zwerver. O, wat een paasleven is dat. En dan is het nog niet eens Pasen. Amen.